Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Amsterdam, dat postzegeltje stukje Amsterdam blijft aantrekkelijk. Het blijft aantrekkelijk voor toeristen. Wat je wil is niet die dronken toeristen die in piemelpakken daarmee rondlopen.
Kijk, zo'n erotisch centrum is een belofte van Halsema, maar ook een vrees.
Maar je kan ook kijken naar de mogelijkheden die er zijn voor sekswerk om dit op een hele andere manier te doen. In dat opzicht kan Amsterdam ook pionier zijn.
De Wallen. Voor toeristen een onmisbaar deel van hun citytrip naar Amsterdam. Voor veel Amsterdammers juist een plek die ze hartstochtelijk vermijden. Een nieuw erotisch centrum moet daar verandering in brengen en de immense drukte op de Wallen terugdringen. Maar waar moet zo'n sekstoren komen te staan? En willen de sekswerkers wel weg van de Wallen? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lilianne van Gelder. Welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En deze week gaan we het hebben over het erotisch centrum dat in Amsterdam moet komen. Als het aan het gemeentebestuur ligt. We doen dat hier vanaf de redactie met onze politiek verslaggevers David Hielkema. Welkom David.
Dankjewel.
En Tim Wagenmakers. Hoi Tim.
Hi.
David, we gaan het hebben ook over jouw reisje recent naar Antwerpen, naar een erotisch centrum daar. Daar was jij voor een groot artikel in het Parool.
Klopt, ik liep daar rond in de druipende regen, pratend met bewoners, met de oud-burgemeester, die dat eigenlijk heeft opgezet, met sekswerkers en met ondernemers.
Oké, we gaan het er uitgebreid nog over hebben, maar dat is alvast even een inkijkje in misschien iets wat dus ook naar Amsterdam gaat komen. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. Maar verder om te beginnen, ja, wanneer is het eigenlijk bedacht dat er überhaupt een erotisch centrum moest komen?
Dan gaan we terug even de tijd in dat Halsema burgemeester werd. Dat is 2018. En zij zei eigenlijk, we moeten iets gaan doen aan de aanpak binnenstad. De binnenstad moet veranderen, het is druk daar. En toen heeft ze gekeken naar het sekswerk onder andere. En daar heeft ze 4 opties op tafel gelegd om daar iets mee te gaan doen. Om de Wallen te veranderen, om het minder aantrekkelijk te maken voor de toeristen. Een van de opties was om eigenlijk alle gordijnen te sluiten. Dus dat de ramen er wel blijven, maar dat de sekswerkers niet meer zichtbaar zijn. Een andere optie was een prostitutiehotel waar sekswerkers een kamer kunnen huren. En dan was er ook het erotische centrum. En die vraag heeft ze neergelegd bij de gemeenteraad van Amsterdam. In 2020 hebben ze besloten, we gaan voor het erotische centrum. En dat heeft ertoe geleid dat alles in werking is gezet.
Ja, want de Wallen is eigenlijk al jaren gewoon veel te druk. Het wordt alleen maar drukker en drukker. Ja. De sekswerkers die daar achter ramen staan, die voelen zich enorm bekeken als in een soort pretpark door allemaal dronken toeristen. Dus daar moest iets aan gedaan worden. Toen heeft zij een plan bedacht. Eén daarvan is dus het erotisch centrum. Maar welke andere opties zijn er eigenlijk voorbij gekomen de afgelopen jaren om dit probleem aan te pakken?
Halsema is de 4e burgemeester eigenlijk in rij die iets wil gaan doen met, met het sekswerk, de Wallen, de prostitutie die er gaande is. We hebben project 1012 gehad. Volgens mij gaat Tim daar ook zo meteen wat meer over vertellen.
En dat project 1012, dat staat voor het postcodegebied. Ja. Dat was dus een plan om de Wallen op te schonen van mensenhandel en criminaliteit. Hoe werd dat destijds aangepakt?
Nou, 1012 ontstond eigenlijk, want sinds 2000 is het legaal om bordelen te openen in steden. En sindsdien is dat ook flink gebeurd. Maar tegelijkertijd, terwijl aan de ene kant de richting was richting legalisatie, was aan de andere kant ook wel dat zorgen toenamen over de structuren die daarachter zaten. En 2007, 2008, Lodewijk Asscher was toen wethouder, Job Cohen was burgemeester. Was eigenlijk het plan om de binnenstad terug te gaan veroveren en te ontdoen van mensenhandel en criminaliteit. Dat is eigenlijk de achtergrond van project 1012. Waar het nu, we begonnen over de overlast op de Wallen. Nou, dat was toen de toerisme-discussie was toen ook nog niet zo hevig als nu. Maar waar het toen echt vooral over ging was de achterliggende structuren achter mensenhandel. En ook wel de morele vraag, wat willen we eigenlijk als stad? Willen wij nog prostitutie op deze manier in de stad hebben? Het idee was, wat kunnen we nou doen? Want kijk, het is grappig, Lodewijk Asscher had toen een beetje dezelfde rol als wethouder Soufiane Mebarki nu heeft. Namelijk de aanpak van de binnenstad. Het was niet per se dat hij ging over prostitutie. Maar wat hij wel dacht en wat hij kon doen, was kijken, kunnen we panden terugkopen? Kunnen we eigenlijk een manier verzinnen dat we in plaats van prostitutie achter de ramen, chique horeca werd wel eens genoemd. Of mooie ateliers konden krijgen. En nou, daar werd toen naar gekeken. En in het begin waren ze er ook best wel hoopvol over. Want het lukte ze toen om, er was toen een beroemde seksexploitant. Dikke Charles werd hij genoemd, Charles Geerts.
Oh ja.
En die had 18 panden en daar zaten 51 ramen in. En het lukte uiteindelijk, en hij, dat wordt ook wel beschreven, bijna als een soort een moeilijke onderhandeling. Zoals je die uit films kent. Maar uiteindelijk kregen ze die man zover om zijn panden te verkopen aan een corporatie waar ook de gemeente aandeelhouder van was. Nou, en die Charles Geerts die liep weg met 25 miljoen euro. Die kreeg hij daarvoor. Maar ik denk dat je toch wel kunt betogen dat Amsterdam daarmee 50 ramen en 18 panden terug heeft kunnen veroveren op de binnenstad.
Maar toch wordt er vaak over 10-12 gesproken als een redelijk mislukt project.
Ja, de Rekenkamer heeft een vernietigend rapport geschreven. Het is natuurlijk lastig, want de Rekenkamer heeft destijds gezegd de criminaliteit en de mensenhandel, die waarom dit project is gestart onder Asscher en Cohen op de achtergrond, dat is eigenlijk niet verdwenen. Tegelijkertijd zijn er wel 112 bordeelramen gesloten in het hele gebied en ook 48 coffeeshops zijn verdwenen.
En even voor mijn beeld, hoeveel zijn er dan nog in dat gebied?
260.
Dus er zijn er heel veel weg, maar er zijn er eigenlijk ook nog steeds heel veel.
Dan moet je nagaan hoeveel er waren. Maar die buurt is dus wel heel erg veranderd. En toch is er een vernietigend rapport gekomen, omdat die criminaliteit en die mensenhandel niet verdwenen is van de wallen. Belangrijk is om hier te benoemen. Op een gegeven moment gaat Asscher naar Den Haag toe. Die wordt daar minister. En Cohen stopt als burgemeester. Heb je een nieuw team daar zitten. Keisje Ollongren, wethouder in Amsterdam. En Eberhard van der Laan. Ja, en die trekken dat project ook niet door. Dus waar vooral Asscher echt hier de leider in was die bestuurlijke en de politieke steun er niet meer. En daarom is dat project ook heel erg uiteindelijk gefaald.
Ja, dit soort projecten hangen toch ook wel vaak aan de lange adem van mensen die ervoor willen strijden.
Zeker.
Maar Tim, voor veel Amsterdammers zijn die ramen en de wallen juist onlosmakelijk met Amsterdam verbonden. Dus er wordt ook altijd wel een beetje zo naar gekeken van hoezo pakken we die ramen dan überhaupt aan? Dat hoort toch gewoon zo? Klopt dat beeld?
Nou, het beeld klopt wel dat Amsterdammers het daar onlosmakelijk mee verbinden. Ik weet niet of mensen nog weten, maar een aantal jaar geleden is een kanon van Amsterdam gemaakt ook, hè, bijvoorbeeld. En er waren allemaal vensters, 50 vensters van wat is Amsterdam? En er werden de wallen met prostitutie ook genoemd door heel veel Amsterdammers. Dus die zien dat zo. Tegelijkertijd is raamprostitutie bij de wallen, dat is iets sinds de jaren 60. Daarvoor was rond de jaren 30 begon het al een beetje, maar dat was echt wel wat meer geheim in de zin van even achter het gordijntje loeren naar een klant en kijken of iemand binnen kan halen. Dus dat is redelijk nieuw. Maar dat prostitutie op het wallengebied plaatsvindt, dat gebeurt natuurlijk al eeuwen. Dat is al vanaf 1500. Alleen wat mensen vaak vergeten, maar als je goed rondkijkt zie je dat natuurlijk nog wel, is dat het gebied eigenlijk vooral ook een kloostergebied was. Een gebied waar heel veel religieuze activiteiten plaatsvonden. En daaraan gekoppeld was ook altijd prostitutie. Omdat het
ook een havengebied was.
Zeker, Dat zie je natuurlijk in alle havens steeds. Niet zo gek dat jij naar Antwerpen bent gegaan.
Nee, we gaan zo meteen over Schipperskwartier hebben in Antwerpen, ja.
Nou ja, inmiddels is het dus een deel van het plan om die wallen op te schonen, om die drukte ook tegen te gaan. Om de wallen terug te winnen voor de gewone Amsterdammer. Want als je daar op een gemiddelde zaterdagavond loopt, dan kun je daar echt over de hoofden lopen. Heeft het ook nog iets te maken met de positie van de sekswerkers? Dat de wallen dan verplaatst moeten worden eigenlijk naar een erotisch centrum, David?
Ja, zeker. Halsema, die volgens mij eind jaren 90, zij heeft criminologie gestudeerd. Toen heeft zich er heel erg mee bezig gehouden. Ze zat ook in verschillende besturen. Er was op een gegeven moment een bordeel van de gemeente Amsterdam. En zij zat dan ook weer in het bestuur daarvan om dat in goede banen te leiden. Wat ik ermee wil zeggen, Halsema heeft altijd affiniteit met sekswerk gehad. Op een manier dat het op een goede manier moet zijn voor de sekswerkers.
Vanuit een emancipatoire
kant, precies.
Zeg maar.
En waar Asscher misschien in het verleden zei van misschien moeten we dit helemaal niet willen. Is Halsema die zegt nee, het hoort bij Amsterdam en we moeten het op een bepaalde manier ruimte geven in de stad. Dus dat speelt heel erg mee. En wie op de wallen woont, je zei het net zelf ook al, of wie daar loopt, ziet dat het bijna een dierentuin is geworden. Een attractie waar vrouwen van in de 40 foto's nemen van de vrouwen die daar achter een raam staan. En je kan je heel erg afvragen, moet je dat willen als stad? En die keuze, die bestuurlijke keuze, die politieke keuze, die durven ze te maken nu.
En je zei al, Amsterdammers zeggen vaak, Amsterdam en sekswerk zijn echt met elkaar verbonden. Maar moeten we dat zodanig gaan beschermen dat sekswerk blijft in de stad? Tim, wat zijn jouw inzichten daarover?
Nou, je kunt er natuurlijk heel zakelijk naar kijken. En dan kun je zeggen, prostitutie is ongeveer het oudste beroep ter wereld. En Nederland is, of in ieder geval Amsterdam, ziet zichzelf als een progressief land. Dus Amsterdam ziet zichzelf ook soms als land, maar het is nog steeds een stad. Dus laten we zorgen dat we dat zo goed mogelijk kunnen doen. We hebben natuurlijk regelgeving die het mogelijk heeft gemaakt om het te doen. Maar dat is een beetje het zakelijke antwoord van moeten we dat willen. Tegelijkertijd denk ik wel dat als je kijkt naar de politieke discussie, dat de toon veranderd is. Ik denk namelijk dat als je bijvoorbeeld Lodewijk Asscher en Halsema bij elkaar zet, dat ze helemaal niet zoveel verschillen van mening. Maar waar Asscher heel erg zat op de structuren daarachter en het soort van het harde laten zien en op die manier laten zien dat sekswerk niet een romantisch beeld is, heeft Halsema een duidelijk andere, in ieder geval retorisch, en ik denk dat ze dat zo voelt, toon waarbij ze zegt, we moeten de positie van de sekswerkers verbeteren, we moeten het zien als werk en kijken op wat voor manier we ze daarbij kunnen helpen. Dus ik denk dat dat zijn een beetje verschillende kanten van dezelfde medaille. Maar in Amsterdam is het uitgangspunt eigenlijk altijd wel, op misschien het CDA na, dat sekswerk erbij hoort in de stad.
Ja. En nou ja, dan hebben we het dus de hele tijd over zo'n erotisch centrum sinds die plannen zijn gepresenteerd. Wat moet ik me daar nou praktisch bij voorstellen, Tim? Een sekstoren heb ik al voorbij horen komen.
Een seksflex. Nou ja, het wordt in ieder geval het moet een pand worden waar je aan de buitenkant niet goed kan zien wat daar binnen gebeurt. Dus niet zoals ramen op de wallen. Het moet 100 werkplekken krijgen. Het idee is dat je er binnen kan komen en dat je vervolgens op de lagere verdiepingen café, een nachtclub, horeca hebt. En dan op de hogere verdiepingen kan je de wandeling maken, zeg maar. Dus daar zijn de kamers waar je langs kan lopen. Dat is het idee. Het moet een tenminste, dat is de wens van Halsema. Het moet geen loesje plek zijn. Het moet ook een plek zijn waar je kan komen om een biertje te drinken. Het moet ook een plek zijn waar in principe over wordt nagedacht om ook bijvoorbeeld een entree te heffen, zodat je niet even snel komt kijken, maar daar ook echt even wat langer bent.
En is het dan de bedoeling dat alle sekswerkers van de Wallen daar naartoe gaan?
Nee, dat is in principe, nou ja, kijk, dat is hetgene wat nog voor ligt. Maar feit is dat op dit moment gaat het om 100 werkplekken die daar gecreëerd moeten worden. En daaraan gekoppeld is vermindering van het aantal ramen op de Wallen. Maar dat is nou echt zo'n politiek, ja, moeilijke discussie momenteel.
Heel platgeslagen, je hebt 360 kamers in Amsterdam waar sekswerkers op dit moment legaal kunnen werken. Met name GroenLinks en D66, die willen niet dat dat minder wordt.
Ja, dus je hebt de Wallen, je hebt ook nog het singelgebied en dan heb je
de
nog
pijp.
De pijp.
Ja, de Ruisdaalkade.
Ja.
Maar de kern zit op de Wallen, 260 kamers. Maar ook met erotisch centrum zullen daar maar 100 kamers vanaf gaan vanaf de Wallen. Dus er blijven alsnog om en nabij 165 kamers op de Wallen.
En dan nog, misschien wordt het dan alleen maar meer. Je kan ook weer die 100 kamers die worden verlaten door de sekswerkers die naar het erotisch centrum gaan, die kan je weer vullen met nieuwe sekswerkers in principe.
Ja, dat hangt er ook weer vanaf. Lukt het de gemeente om die kamers die nu op de Wallen zitten uit te kopen?
Dat is ook nog wel een plan.
Dat is absoluut een juridische hobbel die ze over moeten.
Ja, ja. En welke locaties zijn nu in beeld?
Nou, er zijn 3 locaties op dit moment in beeld. 2 daarvan zijn bij de RAI en 1 daarvan is bij de NDSM-werf in Noord. In Noord is dat, daar heb je het straatmuseum en restaurant IJver. Ik weet niet of mensen het kennen. Dat zit op de hoek van zo'n grote loods. Daartussen moet dat komen. Daar staat nu zo'n boog met graffiti. Dat is een beetje de plek.
Ja, vaak worden daar markten georganiseerd en festivals. Ja. Ja, en graffiti is daar te zien.
Zeker. En bij de RAI is het eigenlijk, dat noemen ze de oksel van de afrit tussen Amstelpark en de Europa Boulevard of pal naast het NH-hotel. In Zuid zijn dat duidelijk plekken waar je ook heel makkelijk van het OV gebruik kan maken. Hè? Dat is vlakbij het station bijvoorbeeld. Ja.
Dat was ook het idee daarachter, dat het in ieder geval goed bereikbaar was. Want er waren op een gegeven moment veel meer plekken nog in.
Nou ja, er waren allerlei factoren in de running. Het ging over welke buurt kan dit goed aan. Het gaat om veiligheid, het ging om bereikbaarheid. Het ging om allemaal van dat soort zaken. En uiteindelijk is er een lijst gekomen met veel meer locaties. En heeft de gemeenteraad gevraagd, maak daar nou een shortlist van een paar locaties. En toen is uiteindelijk zijn ze op deze 3 locaties uitgekomen.
Oh ja, en dan heb je die locaties. Wie gaat die plek dan betalen? Die grond en überhaupt dat centrum daar?
Nou, de grond is van de gemeente, dus daar gaan zij over. Maar ze zoeken wel ondernemers, exploitanten die dat gaan bouwen en die daar ook in gaan zitten. En
dus de gemeente gaat dat niet zelf
Nee,
doen.
Dat hebben ze 1 keer eerder gedaan. Dat is niet goed gegaan. Daar gaan ze hun vingers niet nog een keer in branden.
Ja, met My Red Light.
Maar, ja, klopt. Ja,
wilden ze een bordeel dat in ieder geval door de gemeente gerund. Ja, en waarin de sekswerkers als ZZP'ers.
Precies, en toen uiteindelijk was er ook mensenhandel. En daar wilde de gemeente zich niet meer aan branden. Want dan kreeg je Amsterdam die verantwoordelijk is voor mensenhandel. En dat wil je niet als gemeente.
Maar,
als bestuurder.
Maar gaan ondernemers hun vingers daar aan branden? Ik bedoel, het is al zo'n beladen plek.
Ja, je ziet het niet alleen in Amsterdam. In België zie je het op veel plekken. Je ziet het in Duitsland. Het is een gewaagde plek, maar je weet ook dat er veel toeristen of tenminste veel bezoekers op af gaan komen en dat er geld te verdienen is. En waar geld te verdienen is, daar zijn ondernemers voor.
Ja, en het is natuurlijk ook niet zo dat ze nu een plan lanceren en dan denken, laten we eens kijken wie er interesse in hebben. Nee. Ze hebben natuurlijk al gepolst van waar zou interesse voor zijn? En bijvoorbeeld een van de dingen die eruit gekomen is, want je zou ook kunnen zeggen, doe 5 kleinere erotische centra door de hele stad. Maar ze hebben al wel, als ze met ondernemers praten, gehoord van nee, maak er nou één plek van, want dat is beter te exploiteren. En het idee is dan dat verschillende ondernemers daarin zitten. Maar ik bedoel, dat het één pand wordt met 100 ramen, komt ook mede voort uit dat ze al geconsulteerd hebben van waar is interesse in.
Ja, en zo'n verplaatsing van het sekswerk verandert ook heel veel voor de sekswerkers zelf. Hoe hebben zij de afgelopen tijd gereageerd op de plannen?
Ja, wat zij zeggen is inderdaad, dit is een plek waar we graag zitten. Hier komen veel klanten, ze kennen ons. Ze kunnen redelijk in anonimiteit naar ons toe komen. Wat ik wel belangrijk vind in deze discussie, zeker op de Wallen, wat je ziet is, sekswerkers zijn gemiddeld 7,5 jaar sekswerker. Dan stoppen ze, dan gaan ze iets anders doen. Het is een makkelijke manier om veel geld te verdienen. Dus er wordt nu gesproken over een erotisch centrum. Nou ja, dat zal er komen, ik denk niet voor 2030, als het er al komt. De meeste sekswerkers die nu op de Wallen staan, die zullen dit werk dan niet meer doen. Dus het gaat vooral over toekomstige sekswerkers. Alsnog neem je een inkomstenbron van ze af. En tegelijkertijd bepaal je wel als stad, als gemeente, we gaan het op deze manier vormgeven.
Ja.
Sekswerkers op de Wallen inderdaad, die zeggen heel erg van we willen hier blijven. Maar je hebt natuurlijk ook daarbuiten heb je nog sekswerkers die thuis werken en die op zoek zijn naar een veilige werkplek. En daar is het heel lastig om met hun in contact te komen. Bijvoorbeeld Lau Muns, dat is een bekende activist die heel erg veel bezig is met de toekomst van sekswerk. Die zegt ook in principe, als het aantal werkplekken toeneemt in de stad, zou een erotisch centrum ons kunnen helpen. Dus dat is dan ook nog de nuance over welke sekswerker heb je het precies. Maar dat de sekswerkers op de Wallen graag op de Wallen willen blijven, dat is wel dat een gegeven. Ja, ja. Ja.
Maar laten we dan, dan ben ik heel benieuwd hoe dat erotisch centrum in Antwerpen nou was. Want jij was daar. Je bent daar ook echt gaan kijken, omdat burgemeester Wemke Halsema daar steeds aan refereert. Ja. Villa Tinto heet het en dat staat in een woonwijk.
Ja. Antwerpen was ook ooit eind jaren 90 één grote chaos. Het heet het Schipperskwartier met 17 straten met prostituees. Elke club, elke bar waar je kwam stonden sekswerkers. En criminaliteit, de Russische maffia en de Georgische maffia en de Albanese maffia, allemaal maffia die had de hele controle daar. En daar wilde het gemeentebestuur destijds iets aan doen. En toen hebben ze besloten, we gaan terugbrengen naar 3 straten. En toen was er een ondernemer en die zei van, ik wil van mijn het was een oud pakhuis, daar wil ik Villa Tinto van maken. En die heeft de vergunning gekregen en daar zijn hele duidelijke, heldere afspraken over gemaakt wie erin mogen en hoe dat geëxploiteerd wordt. En ik kwam daar inderdaad aan in de regen. Ik heb daar 24 uur ongeveer rondgelopen, gesproken met iedereen die je eigenlijk maar kan bedenken, van ondernemers tot sekswerkers tot bezoekers. En mijn beeld daarbij was vrij grauw.
Los van het weer.
Los van het weer. Je zag geen gezellige toeristen die daar even langs kwamen om de kroeg in te gaan.
Maar hoe ziet dat pand er alleen al uit?
Het zit tussen de 3 seksstraten in. Dus er zijn 3 straten waar ook ramen zijn. En daar zit het tussenin. En je kan als van 2 kanten naar binnen en buiten lopen. Het is een vrij modern gebouw. Het is in 2005 opgeleverd. Op beneden zitten dan 51 kamers waar sekswerkers staan. Daar kan je zien wat voor diensten ze aanbieden.
Als een soort menukaartje.
Precies,
ook?
Ja, zo kan je het zien. En daarboven heb je woningen. Dus daarboven wonen gewoon mensen. Er zit ook een Airbnb.
Niet de sekswerkers?
Niet de sekswerkers, nee. Het zijn gewoon mensen, bewoners, Belgen, die daar een appartement huren.
Okay.
Dus het zit echt midden in een woonwijk. De supermarkt zit iets verderop. Er zit een paar kroegen in de buurt. Er zit dezelfde snackbar die hier in Amsterdam zit. En verderop zit de slager die hier al 60 jaar zit.
En hoe vinden bewoners dat?
Die zeggen dat dit de veiligste buurt is van Antwerpen.
Juist de veiligste, eigenlijk helemaal tegen je verwachting in.
Ja, ja. Er hangen camera's en de mensen die daar komen, die komen ook daar met een reden. Dus die gaan inderdaad naar de sekswerkers toe en die komen daar niet om te feesten. Tot 2019 zat er een club d'Anvers, bekend bij heel veel Nederlanders die daar ook naartoe gingen. En bewoners die zeiden van toen dat gesloten werd, dus nog voor de coronaperiode, toen die club gesloten werd, toen is het eigenlijk pas rustig geworden hier. Toen is de overlast verdwenen. En dat is ook misschien wel iets om Amsterdam mee rekening te houden. Want Tim zei het net al, in het erotische centrum moet een club komen, het moet aantrekkelijk worden. Ik snap dan wel de zorgen van bewoners die zeggen, dit wordt een plek waar heel veel toeristen op afkomen.
Bij Villa Tinto is het echt puur sekswerk.
Inmiddels wel. En ja. die paar kroegen die hier zitten.
Ja. Ja, dan is het eigenlijk alsof je gewoon boven 50 fysiotherapeuten woont die s'nachts doorwerken.
Bij wijze van spreken, ja. Ja. En tegelijkertijd moet ook gezegd worden, het is niet allemaal mooi. Een bewoner zei ook, we horen nog steeds vaak genoeg de alarmknop afgaan die in de hele straat te horen is.
Er zit altijd een beetje een duister randje aan.
Precies. We kunnen het niet hier gaan ophemelen als een werk dat. Het zit ook een stigma omheen, maar het is ook niet altijd mooi.
Maar voor de Antwerpenaren was dit de best mogelijke oplossing?
Ja.
Okay.
Ze hebben ook gekeken naar andere mogelijkheden, naar andere wijken. Het zit in de Rossenbuurt. Dus de buurtbewoners waren al lang blij dat de criminaliteit daar verdween.
Maar zij waren het dus eigenlijk al gewend. De mensen dat klopt, die, ja. Ja, dus dat is ook wel een verschil. Want in hoeverre is die situatie dan te vergelijken met Amsterdam?
Ja, goede vraag. Ik denk dat je wat je kan vergelijken is welke instanties zitten daar omheen. Dus er zitten goede zorginstanties omheen. De politie controleert elke sekswerker die daar komt of het slachtoffer is van mensenhandel. En je kan kijken inderdaad hoe de handhaving daar geregeld is. Hoe kan het dat de politie daar zo vaak rondrijdt en dat er dus geen overlast is. Dat er weinig drugsdealers op straat staan. Ze staan er nog steeds, maar het zijn er weinig.
Ja.
En wat ik nog toe mag voegen, in het Parool hebben onlangs een opiniestuk gehad ook van iemand die eigenlijk zei van maak hier ook een kans van. Ze is onderzoeker naar sekswerk en zegt van het hoeft al die stigma's, dat klopt. Maar je kan ook kijken naar de mogelijkheden die er zijn voor sekswerk om dit op een hele andere manier te doen. In dat opzicht kan Amsterdam ook pionier zijn. Ik wil het nu niet gaan promoten, maar voor Halsma of voor
maar
de gemeente.
Wat was de suggestie dan? Praat meer met sekswerkers hierover?
Of maak een erotisch centrum dat nieuw is. Dat een hele andere vorm krijgt. Inderdaad, zonder die overlast, zonder die stigma. Zonder dat type mensen erop afkomt. Je staat aan het proces nul nu. Je kan alles doen wat je wil met dat centrum wat je wil.
Nou ja, dat is op zich ook het idee. Maar toen het bekend werd, was ik toevallig degene die daar een reportage over moest maken. Hoe de eerste impact was voor de buurtbewoners. Ik ging naar de NDSM-werf om even te polsen wat men ervan vond. En het was onmiddellijk zo van, nee, dat wil ik echt niet. Ik wil geen hoeren, ik wil geen hoerenlopers.
Dat is het stigma dat er natuurlijk hoe dan ook omheen zit. En dan kan je zeggen, dat houden we in stand. Of je kan kijken, nou kunnen we daar iets anders voor bedenken.
Ja, maar goed, Tim, jij bent ook naar die buurtavonden geweest. Er zijn echt flink al wat buurtavonden geweest over de komst van het erotisch centrum. Zowel in eventueel op het NDSM of in Zuid. Wat hoorde je daar?
Nou, ik was bijvoorbeeld naar de bewonersavond in Zuid, ook waar Halsema uitleg gaf. En daar was op zich al tijden waren bewoners, een groep bewoners was bezig om zich te organiseren. Van we hebben veel vragen erover. En het sluit ook wel een beetje aan bij de vraag die je net stelde over kun je bijvoorbeeld Villa Tinto vergelijken met wat er in Amsterdam komt. Kijk, die bewoners zijn ook aan. Waar kunnen we het mee vergelijken? Wat is dit wat het moet worden? En daarin zien zij, en zeker in Zuid, dat zijn vaak hoogopgeleide mensen die goed in de stukken kunnen duiken. En zij zien daar argumenten in staan waarvan ze denken, hey, maar als jij de overlast wil verminderen op de Wallen, maar je schrijft wel op dat er een centrum moet komen waar ook horeca is en een nachtclub, dan verplaats je het toch alleen maar. Of hey, je zegt dat je niet goed kan handhaven op de Wallen. Wie garandeert er dan dat je bij mij wel goed kan handhaven? Kijk, zo'n erotisch centrum is een belofte van Halsema, maar ook een vrees voor bewoners. En dat merk je op die bewonersavond. In Zuid had je dat was in de rij, was een grote zaal. Er waren iets van 400, 500 mensen. En Halsema die stond daar. Die stond dan echt in haar eentje met een moderator tegenover zo'n zaal. Die wilde even rustig uitleggen wat daar kwam. Maar ja, iedereen was natuurlijk helemaal van, ik hoef niet meer te horen. Ik wil antwoord hebben nu. En ja,
er is veel angst ook, toch?
Nou ja, ja.
Of en zorg.
Ik denk dat een gedeelte daarvan samenhangt met stigma's en ideeën over sekswerk. En tegelijkertijd, ja, sorry, maar als jij nu kijkt naar het Wallengebied en je hoort de afgelopen jaren, en dat is natuurlijk ook wat de politiek heeft gedaan, dat ze er echt in geloven, hoe erg de situatie daar is met overlast en dronken Britten in piemelpakken, dan snap ik wel dat er wat angst is als vervolgens als oplossing er een erotisch centrum naar jou komt. En dan kun je natuurlijk de hele tijd erbij zeggen, het is niet de schuld van de sekswerker dat er overlast is. Maar als dat een onderdeel is, waarom zou je dat dan in je buurt willen? Ik denk dat dat voor heel veel mensen de onderlaag is waar die angst uit voortkomt.
Ja. En jij was in Noord, David. Ja. Ik begreep in Noord dat er ook best wel veel zorg is over veiligheid. Ja. Dat mensen die sekswerkers bezoeken eigenlijk een risico vormen. Wat hoorde jij nog meer?
In Noord was het een stuk warmer. En dat kwam ook door de bewoners die een stuk respectvoller overkwamen. Wat ik heb gezien ten opzichte van Zuid. En de bewoners zijn terecht, denk ik, bezorgd. Want inderdaad, een van de punten die zij maken van het zou goed OV moeten zijn om hier naartoe te komen. En dat is er op dit moment niet op de NDSM-werf. Hoe kan het zijn dat wij dan alsnog op die lijst zijn gekomen?
En veiligheid, is dat een terechte zorg?
Nou ja, ik weet in ieder geval dat in Zuid die veiligheid heel vaak wordt aangevoerd. Omdat, en dat is iets waar zij denken een kwetsbaar punt te pakken te hebben. Dat is namelijk dat in onderzoek is gekeken hoeveel kinderen in een wijk wonen. En in Zuid woonden er relatief minder kinderen in die wijk. Alleen, er zit vlak op loopafstand een ROC met 3500 leerlingen en een culinaire vakschool. Hubertus en Berghof. En daar wonen, of daar wonen, daar komen 4000 leerlingen dus elke dag in dat gebied. Die moeten dan naar het OV toe, s'avonds, soms s'avonds laat nog. En daar is angst van, hey, het gaat niet om het sekswerk, maar de bezoeker die daarop afkomt, wat gebeurt daar als hij geen prettige ervaring heeft gehad binnen of als hij lam is? En daar
Is dat dus terecht? Angst? Is daar onderzoek naar gedaan?
Dat is heel lastig te zeggen.
Ik heb die onderzoeken niet gelezen. Dus ik hoor inderdaad continu die angsten en je hebt het over de stigma's. Waar we net ook over hadden, maar dat heb ik nog niet gevonden. In Noord was dat onlangs. Dat ook een politiemedewerker zei, ja, er zal criminaliteit op afkomen. Maar dat is niet een onderzoek. Dat is iemand die dat ervaart vanuit het werk dat hij heeft gedaan. Ja. Op de Wallen.
Is het nou ook zo dat die stadsdelen zich een beetje tegen elkaar op gaan zetten? Zo van, Zuid is lekker goed georganiseerd. Wat Tim eigenlijk al schetst. Het zal wel in Noord komen, omdat wij niet...
Je ziet het af. We zitten allebei in WhatsApp-groepen van zowel Noord als Zuid, waar het verzet gaande is tegen het erotisch centrum. Je ziet het af en toe voorbij komen, maar wat ze vooral zeggen, hoe dan ook geen erotisch centrum. Dus momenteel is het vooral richting de Stopra, richting Halsma, richting de burgemeester. De partijen die dat hier voorstander van zijn, het protest dat ze voeren. Nog niet zozeer Noord-Zuid, maar ja, dat gevoel leeft er wel.
Er wordt natuurlijk wel naar elkaar gekeken. Van hey, wat gebeurt daar? Bijvoorbeeld Zuid had een demonstratie weten te organiseren waar 300 mensen of zo op afkwamen. Ja, dan denken ze in Noord ook, moeten wij dat niet ook doen?
Ja.
Want je wil natuurlijk niet dat je achterloopt in de beeldvorming.
En wanneer weten we of het erotisch centrum er komt? Is dat een kwestie van maanden, jaren? Gaat het er komen?
Halsma heeft eigenlijk van het moment één gezegd, ik leid deze discussie. Het is uiteindelijk aan het college en aan de gemeenteraad om te besluiten wat we gaan doen. Eind dit jaar wordt besloten of het in Noord of Zuid komt. Dan wordt de definitieve locatie bekendgemaakt. Het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat dat de partijen zich terugtrekken.
En dan komt het er niet?
En dan is het een grote vraag wat hier gaat gebeuren in Amsterdam.
Ja, ja. En uiteindelijk moet het ervoor zorgen dat Amsterdam echt een stukje binnenstad terugkrijgt. Dat we lekker met je kinderwagen over de Wallen kunt lopen en met je de historie van de stad zou kunnen opsnuiven. Ik kan me daar nu nog helemaal niets bij voorstellen. Denk je dat Halsma lukt om mensen ervan te overtuigen dat er een offer moet komen, misschien vanuit een ander stadsdeel, om dat stuk Amsterdam terug te geven?
Ik weet niet of het daar lukt om dat te overtuigen, omdat... Kijk, ik denk dat mensen aan hun water wel voelen dat het heel wankel is, omdat het heel erg samenhangt met van alles. Namelijk op het moment dat jij nog ramen overhoudt op de Wallen en jij bent een Britse toerist en er zijn nog 20 ramen op de Wallen, bij wijze van spreken. Ga je dan naar een erotisch centrum of ga je kijken bij de Wallen langs die 20 ramen waar ook alle kroegen zijn? Dus het hangt heel erg samen met de rest van de aanpak bij de Wallen of het lukt om overtuigend te maken dat mensen dan niet meer naar de Wallen zullen gaan. Dus bijvoorbeeld waar jij ook over had, David, in het begin, het idee om gordijnen dicht te doen, dus dat je niet meer van buiten kan kijken. Nou, dat zou misschien nog wel meer betekenen voor het feit of mensen naar de Wallen willen komen dan puur het sluiten van ramen alleen.
En dat dus, idee ligt ook weer op de tafel inmiddels. Dat hebben ze weer teruggebracht om te bespreken, om dat toch ook nu al te doen.
Maar dat raakt dus aan de angst en ik vraag me af of ze dat weg kan nemen. Het voelt als een enorm pakket waarbij alles enorm in elkaar moet haken om ervoor te zorgen dat je beide doelen bereikt. Positie van sekswerkers verbeteren, overlast op de Wallen verminderen. En ik denk dat mensen aanvoelen dat Amsterdam de afgelopen jaren niet altijd het gelukt is om plannen uit te voeren op de manier zoals ze willen. En dat dat een conclusie is dat je en de Wallen krijgt waar overlast is en een nieuw erotisch centrum waar misschien ook wel overlast is. En dat is een beetje...
Van de regen en de drup.
Dat is de angst die leeft. En ik denk dat Halsema een enorme klus heeft om, als ze deze weerstand blijft aangaan en gewoon haar plan doorzet en de raad meekrijgt, dat de grote uitdaging is om vervolgens waar te maken.
Hoe denken jullie dat de Wallen er over 10 jaar uitzien? Een beetje een familiebuurt zoals Watergraafsmeer?
Nee, dat zal het nooit worden. En dat moet je ook niet willen. De binnenstad is de binnenstad. De Wallen is een gebied waar uitgegaan wordt. Dat wordt het al heel lang. En het is dat moet blijven. En dat wil de gemeente ook. Dat wil iedereen. Maar wat je wel zou willen over hoeveel jaar, zei je?
10?
10 jaar.
Dan staat het erotisch centrum er misschien net, hè?
Misschien net, ja.
Maar 2033 hebben we het over.
Misschien zijn Schiphol dan inderdaad echt ingekrimpt en zijn de korte vluchten echt eruit gehaald. Maar Amsterdam, dat postzegeltje stukje Amsterdam, blijft aantrekkelijk. Het blijft aantrekkelijk voor toeristen. Wat je wil is niet die dronken toeristen die in piemelpakken daarmee rondlopen. Of de Duitsers of de Fransen die daar in hun auto joints lopen te roken en daar 's nachts naast hun behoeftes doen. Dat wil je niet meer. En daar, met alle maatregelen die ze nu nemen, daar...
Maar
die
onder het erotisch centrum.
Sluitingstijden vervolgd. De richting is duidelijk.
Op straat.
Ja, dus een enorm pakket en dan wellicht over 10 jaar iets rustiger. Goed, mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek, Tim Wagenmakers en David Hielkema. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van de Parool. En de productie en montage van deze aflevering is gedaan door Marijne Bijen. Josien Bolthuizen deed de eindredactie. De muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. En het fijne artwork is van Sjoukje Bierma. Wil je meer lezen over dit onderwerp? En zowel David als Tim als andere collega's die schrijven er heel veel over. Kijk op parool.nl of download de Parool-app. Reageer of vraag stellen kan via podcast@parool.nl. Tot volgende week!
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.